Welkom beste luisteraars bij de eerstvolgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het hebben over een land in Zuid-Amerika, namelijk het land Ecuador. En dat doen we samen met onze Latijns-Amerika-expert, de heer Jelle van der Wal. En natuurlijk mijn zeer gewaardeerde podcastpartner en goede vriend Michel Michaloliakos. Voor de luisteraars die ook het nieuws volgen, hebben we gelezen dat Mexico heel boos is op Ecuador, twee Latijns-Amerikaanse landen. Zodanig zelfs dat Mexico de banden met Ecuador heeft verbroken. Jelle, wat is er eigenlijk gebeurd?
Ja, dankjewel voor de mooie introductie, Chief. Inderdaad, het is de afgelopen dagen ineens heet geworden tussen Ecuador en Mexico. Voorheen leek daar weinig aan de hand. Alhoewel, voor de inval in de ambassade in Quito van Mexico en door Ecuadoriaanse commando's was er al wel wat spanning. Is er ook een ambassadeur van Mexico uit Ecuador weggestuurd na wat kritiek op het Ecuadoriaanse regime door de president van Mexico, Obrador. Dus het kwam ook niet helemaal uit de lucht vallen, maar de oud-vicepresident van Ecuador, die veroordeeld is voor corruptie, had asiel aangevraagd in de ambassade van Mexico in Quito en die hebben ze gearresteerd.
Ja, en volgens internationale verdragen zijn ambassades en consulaten van landen eigenlijk ook het grondgebied van dat land. Dus bijvoorbeeld Nederlandse ambassade in Suriname bijvoorbeeld is ook echt Nederlands grondgebied. Dus het is niet de bedoeling dat je gewoon met je eigen militairen of politieagenten of politiemannen binnen mag vallen. Dat is echt een schending van soevereiniteit.
Zeker, en wordt ook veroordeeld door andere landen al, de actie van Ecuador.
Ja, ook inderdaad. Door andere Latijns-Amerikaanse landen?
Zeker, onder andere Brazilië heeft aangegeven dat ze het afkeuren. Ja.
Nou, dan zullen we later even verder op ingaan wat de implicaties hiervan zijn. En wat dit eigenlijk vertelt over Latijns-Amerika. Wat we ook steeds meer in het nieuws zien, is dat er in de afgelopen jaren steeds grotere drugsvangsten worden gedaan. In de havens van Antwerpen, de havens van Rotterdam, ook Schiphol. Dat we steeds vaker zien dat deze grote drugsvangsten vanuit Ecuador komen. En dat Ecuador nu zelfs als een van de top 3 of zelfs top 4 landen zijn, waar het meeste drugs wordt verscheept naar Europa toe. Terwijl het eerder bekend was als een relatief veilig land en dat niet zo'n narco-imago had. Wat is er eigenlijk gebeurd?
Er is veel gebeurd, dat is niet in één zinnetje uit te leggen. Maar inderdaad, het is in de basis twee factoren, vraagkant en de aanbodkant. De vraagkant houdt in dat vanuit Europa steeds meer vraag is gekomen naar cocaïne. Want het gaat over, als we het over drugshandel hebben, hebben we het meestal over de cocaïnehandel. Zeker vanuit Ecuador. En sinds coronatijd met name is de drugsvraag, de vraag naar cocaïne, gewoon heel sterk toegenomen. En de andere kant van het verhaal is dus de aanbodkant. En dat heeft meerdere factoren. Een van die factoren is dat er hybride coca-planten zijn ontwikkeld in Colombia en Peru met name. Want de productie vindt meestal niet plaats in Ecuador zelf. Maar die hybride planten die kun je vaker in een jaar oogsten. Ik geloof 6 om 1 keer ten opzichte van de oude soorten.
Een megastijging is dat.
Zo.
Ja, en ze kunnen de werkzame stof makkelijker uit die planten halen. Dus dat zorgt voor een vloed aan cocaïne ineens op de markt. Daar komt bij dat Peru en zeker Colombia steeds ingewikkelder worden om de drugs te exporteren.
Strengere regering daar meer aan veiligheidseisen of veiligheidsmaatregelen neemt.
Meer veiligheidsmaatregelen, maar ook akkoorden met bijvoorbeeld FARC in 2016. Dus ook meer samenwerking of politisering van bijvoorbeeld guerrilla-groepen. En daardoor maak je eigenlijk die criminele organisaties minder crimineel. En krijg je meer grip op die gebieden waar de cocaïne dus wordt geproduceerd. Dat wil niet zeggen dat er dus per se minder cocaïne wordt geproduceerd nu. Maar wel dat het makkelijker is geworden voor criminele organisaties om uit te wijken. Dus er ontstaat een waterbed effect, om het zo maar te zeggen. Als je drukt op de ene kant, dan komt de andere kant omhoog. Dat vindt nu plaats in Ecuador, waar inderdaad wat historisch een heel veilig land was. Maar die criminele organisaties daar hebben nu redelijk vrij spel. En worden vaak ook gefinancierd door criminele groepen
uit Colombia. Dus eigenlijk als ik het zo hoor, dan Kan de Colombiaanse regering goed begrijpen? Zij willen weer veiligheid en vrede in het land. En om dat te bewerkstelligen hebben ze vredesakkoorden gesloten met FARC en waarschijnlijk ook andere rebellengroepen of misschien zelfs kartels. Om de vrede te bewaren en om zo te zorgen voor economische vooruitgang en dergelijke. Maar aan de andere kant zal waarschijnlijk ook een eis zijn geweest dat het hele drugsgebeuren wat minder in beeld moet zijn. Dus minder prominent. Want zoals ik jou zo begrijp, gaat de productie gewoon nog steeds door. Alleen wordt het niet meer vanuit Colombia verscheept naar de rest van de wereld. Dus eigenlijk wordt die productie nog steeds in stand gehouden. Er wordt niet echt daartegen opgetreden door de Colombiaanse regering.
Ja, in die zin inderdaad dat de productie misschien wel in de grootte van het gebied waar de productie plaatsvindt is afgenomen. Maar als je meer kan produceren op een kleiner stuk grond, dan kun je met ondanks dat je meer controle hebt, nog steeds misschien de productie niet helemaal stoppen of zelfs helemaal niet tegenhouden. En okay. Dat is nu het probleem.
En dus nu is eigenlijk Ecuador exportlek voor cocaïne in Zuid-Amerika, daar waar het voorheen relatief veilig was. Dus dat zijn de grote veranderingen nu. Dus nieuwe hybride cocaïneplant die vaker te telen is en makkelijker te exploiteren. Exportlek vanwege de vredes over onderhandelingen tussen de FARC en Colombia. En dat zorgt er nu eigenlijk voor dat Ecuador bijna het epicentrum is van het drugshandel in Zuid-Amerika. Zou je het zelfs als zodanig kunnen bestempelen?
Zo zou je dat op dit moment zeker kunnen zeggen. Ja, er is echt een geweldsexplosie gaande in Ecuador. En inderdaad, het is niet alleen de FARC, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar de FARC-akkoorden met de regering zijn een van de stappen of is symbolisch voor die stap. Maar ook de huidige president van Colombia, Gustavo Petro, heeft zelf bij een guerrilla-beweging gezeten. Okay. Voordat hij president werd. Niet bij de FARC, maar een andere beweging. Maar zo zie je dat die hele retoriek daar ook verandert. Want dat zo iemand nu president is geworden zegt al iets over hoe de bevolking naar dat soort groepen kijkt. En dat die dus steeds meer onderdeel worden van de status quo of de normale maatschappij.
En waarom dan nu Ecuador?
Ecuador, om te beginnen, de geografische ligging zul je dan naar moeten kijken. Dus de kust van Ecuador is erg geschikt voor de export van cocaïne. Dus het grenst in het noorden aan Colombia, in het oosten en het zuiden aan Peru. Twee van de grootste producenten samen met Bolivia.
Bolivia ook dus.
Ja, Bolivia ook, maar dat grenst niet aan Ecuador. Dus dat is nog wel een obstakel. Aan de westkant is dus de kust. Dat is vrij vlak. Daar zijn veel verschillende havens. Vroeger was daar ook nog presentie van de Verenigde Staten. Maar dat is verdwenen. Dat is ook een factor die achteraf waarschijnlijk niet geholpen heeft. In het midden van het land is het bergachtig. Heb je de Andes, waar ook de hoofdstad Quito ligt. En in het oosten van Ecuador vind je de Amazone. Dus ze hebben te maken met veel verschillende klimaatzones. Maar in het westen, met name aan de kust, dat is waar nu echte problemen plaatsvinden. En dan kijk je vooral naar de grootste stad van het land, Guayaquil.
En speelt het ook een rol dat als je gewoon naar de kaart kijkt, dat Ecuador dicht bij het Panama-kanaal zit? Dus het is niet ver varen naar het Panama-kanaal toe. Het is alleen langs Colombia een deel en dan ben je er al.
Ja, het is inderdaad relatief makkelijk. Net als dat het was eigenlijk vanuit het westen van Colombia. Inderdaad, vaar je door het Panama-kanaal en dan ligt de weg naar onder andere Europa open.
Dus het is geografisch een heel aantrekkelijke locatie, Ecuador, voor de export. Wat zegt het over de interne situatie in Ecuador, dat er nu een geweldsexplosie is en dat het epicentrum van drugs geworden is in Zuid-Amerika?
Ja, dat is inderdaad niet alleen maar te verklaren met externe factoren, maar er zullen ook interne factoren een rol spelen. Ecuador was dus lange tijd stabiel, heeft heel erg te lijden gehad, onder andere onder de coronacrisis. Dus tegelijkertijd met die vraagstijging eigenlijk vanuit Europa met name, zie je dat het sociaal-economische stabiliteit in Ecuador sterk afneemt. De maatregelen waren vrij streng. Tegelijkertijd heb je, en dat zie je in alle Latijns-Amerikaanse landen trouwens, dat er een hele sterke informele economie is. En dan komen mensen eigenlijk in acute problemen. En armoede is een goede bodem voor criminele organisaties om op te bloeien. Dat zag je ook in Italië met de maffia. En dus als voorbeeld van dichter bij huis, maar dat zag je ook in Latijns-Amerika gebeuren. En dat is eigenlijk het moment ook dat de bendes in andere landen om Ecuador heen dus toegeslagen hebben om mensen te ronselen voor die criminele transporten. Want het is nogmaals een transportland, dus het gaat vooral om het transporteren van de drugs.
Dus is eigenlijk de zoektocht naar een goede strategy of survival. Hoe overleef ik als individu? Armoede nam rap toe omdat de handel stil lag in Ecuador. Toerisme lag stil en er waren heel heftige maatregelen genomen in Ecuador. En dat zorgde er eigenlijk voor dat guerrilla-bewegingen en ook bendes, kartels daar gebruik van konden maken. En daardoor die explosie in Ecuador. Hoe zagen de instituties er vroeger uit?
Zowel vroeger als nu zou ik zeggen zeer corrupt op alle niveaus eigenlijk. Dus zowel de rechterlijke instanties als andere overheidsinstanties, lokaal niveau, nationaal niveau. Dat zag je onder andere met dus Korea en de vicepresident. Korea was president van 2007 tot 2017, heeft nu asiel in België. De vicepresident is dus pas geleden veroordeeld onder dezelfde president. En ook daarna, met presidenten die er geweest zijn, zie je dat er toch wel weer schandalen opkomen. En het is ook een veelgehoorde kritiek van experts, academici in Ecuador zelf, dat corruptie op alle niveaus voorkomt. En dat het daarom ook heel lastig is om bijvoorbeeld die sociale, economische omstandigheden aan te pakken.
Als we kijken naar Ecuador als voorbeeldland voor Zuid-Amerika, dan zie je het beeld wat veel mensen bij Zuid-Amerika hebben. Het is een mooi land, heel veel natuurlijke hulpbronnen, lekker weer. Noem het maar op. Maar dat de instituties eigenlijk continu zwak zijn. Ik denk misschien sinds de onafhankelijkheid van de Zuid-Amerikaanse landen, door Simon Bolivar, onder andere. Ja, hoe komt het eigenlijk dat het vanaf de misschien is het een verkeerd beeld dat ik heb hoor, maar dat vanaf de start van de onafhankelijkheid het maar niet lukt om echt hele sterke instituties te hebben? Of zie ik het verkeerd? Waren er periodes waarin Latijns-Amerikaanse landen veel sterker voorstonden?
Ik denk dat er wel voorbeelden zijn van landen waar het beter is en ook is geworden. Dan denk ik vooral aan bijvoorbeeld Uruguay, Chili en misschien in iets mindere mate ook wel Brazilië en Argentinië.
Ja, Argentinië vroeger toch? Jaren 20 van de vorige eeuw.
Dan denk je vooral aan vroeger. Ja, in Argentinië is de situatie misschien verslechterd als enig van die landen en de andere landen is het wat verbeterd met af en toe natuurlijk wel wat fluctuaties samen met de economie misschien. Maar Ecuador is daar wat minder in geslaagd. Het lijkt op dat gebied. Op andere gebieden heeft het zich wel sterk ontwikkeld, zoals ecologisch gebied en ook wel sociaal. Maar het is achtergebleven wat betreft instituties. Ik denk een erfenis voor een deel van het koloniale verleden. Dat geldt voor alle Latijns-Amerikaanse landen. Maar het blijkt heel moeilijk, zeker als die instituties doordrongen zijn met corruptie, omdat echt aan te pakken, om daar echt een verandering in te brengen. Want het is natuurlijk allemaal een wisselwerking van elkaar. Dat weten we als bestuurskundigen wel. Dus als het één doordrongen is van corruptie, dan beïnvloedt dat het ander weer. Dus politici worden beïnvloed door
onder andere de rechters. Naar de economische exportproducten keek, samen met Michel, zag ik alleen maar eigenlijk extractieproducten. Dus dan hebben we het over mijnbouwolie. Nou, dat wordt voornamelijk gedaan door ExxonMobil, zag ik. Bananen, wat nog meer. Heel veel andere landbouwproducten, maar echt industrieën, chemische industrie of andere vormen van industrie of dienstverlening, dat mis je in Ecuador en ik denk ook in meerdere Zuid-Amerikaanse landen of Latijns-Amerikaanse landen.
Wat je hier nog bovenop ziet, is dat het ook nog eens heel erg afhankelijk is van één energiebron. Ze hebben eigenlijk, als we kijken naar de diversificatie van de energievoorziening voor de import of export van bijvoorbeeld gas, hebben ze nauwelijks voorzieningen. Het is allemaal relatief bescheiden. Wat heel veel zegt over de maat waarin je uiteindelijk een economie kan diversificeren. Kun je hier nog licht over laten schijnen? Wat is de verklaring hiervoor? Want geografisch ligt het perfect, zou je kunnen stellen. Ze hebben zwakke instituties. Maar ik zie wereldwijd ook wel eens landen terug met zwakkere instituties waar dat wel meer slaagt. Zijn er nog meer verklaringen aan te wijzen waarom dat zo moeilijk gaat in Ecuador? Misschien is het nog wel moeilijker dan in andere Latijns-Amerikaanse landen, waar het ook al zo moeilijk is.
Ja, sterker nog, misschien zijn alle geïndustrialiseerde landen in eerste instantie hadden ze zwakke instituties. Maar toch.
Misschien te beginnen bij het energieverhaal. Inderdaad, ze zijn vrij afhankelijk van één energiebron. Dat is hydraulische energie. Ze hebben een enorme dam laten bouwen onder Korea. Waardoor ongeveer 80% van de stroomvoorziening in ieder geval uit hydraulische energie komt. Terwijl ze hele grote olievoorraden hebben. En olie is ook het belangrijkste exportproduct. Maar tegelijkertijd wordt het land geteisterd door droogte. Wat vooral vorig jaar toen El Niño plaatsvond. Dat heeft daar allemaal weer mee te maken.
En El Niño is, even voor de luisteraar.
Ja, El Niño is
een klimaatfenomeen
of een weersfenomeen. Ja,
nou, dat is, El Niño is een zevenjaarlijks, dacht ik, klimaatfenomeen. Waardoor warme winden of warme luchtgebieden vanuit het grote oceaan richting Zuid-Amerika gaan. En dat zorgt altijd over het gehele Amerika's Noord en Zuid voor extreme weersomstandigheden. Leg ik het zo goed uit?
Ja, ja. Zo leg ik het goed uit. En de effecten op verschillende regio's in de wereld zijn dan verschillend. Nou, in Ecuador heeft het tot gevolg dat het droger wordt. En dat zorgt er dan direct voor dat de stroomvoorziening in de problemen komt. Want dan wordt er niet genoeg energie opgewekt door die dam. Nou ja, stappen landen als Colombia en Peru gelukkig in om energie te verkopen aan Ecuador. Maar ja, dus ze hebben groene energiebronnen, maar die zijn niet altijd even stabiel. En dat zorgt ook voor problemen in de economie vrijwel automatisch. Qua productie, qua export, zijn ze dus afhankelijk van inderdaad landbouwproducten en grondstoffen. Dus olie, garnalen, bananen, dat soort producten. En de buurlanden hebben eigenlijk een beetje dezelfde soort productie. Dezelfde soort producten, waardoor handel wel mogelijk is, maar ook wel wat minder aantrekkelijk wordt. Dus als je gaat kijken naar de handelspartners van Ecuador, dan staan Colombia en Peru zeker in het lijstje. Wat heel logisch is qua geografische ligging. Maar ze zijn ook vooral verbonden met de Verenigde Staten, China. Landen dus die geïnteresseerd zijn in de bananen en de olie.
Dus eigenlijk omdat landen in Latijns-Amerika niet diversificeren, even laat staan, het hebben van sterkere instituties, zijn het eigenlijk allemaal soort van economische eilandjes. Dus je hebt Brazilië en al die Latijns-Amerikaanse landen, omdat ze blijven bij die primaire goederen staan. Dus landbouw en mijnbouw, waardoor ze niet echt synergie met elkaar hoeven te handelen.
Ja, klopt. Ja. Er is wat dat betreft weinig synergie. En een land dat zich daar enigszins aan ontrokken heeft, is bijvoorbeeld Brazilië. Maar die banden zijn dan wat minder sterk met een land als Ecuador.
Logisch, want er ligt een Amazone tussen. En anders moet je natuurlijk het hele continent eromheen.
Ja, en de Amazone is eigenlijk ook een oceaan.
En de Andes.
Of een oceaan.
Maar toch ook een positiever licht schijnend hierop. De economie van Ecuador is enorm gegroeid in de afgelopen decennia. Dat zou je bijna niet geloven als je een luisteraar bent en de afgelopen 10, 15 minuten hebt beluisterd. Het is gegroeid van, zeg ik even uit mijn hoofd hoor, maar zo'n 30 miljard in 1980 tot en met 126 miljard dollar op afgelopen jaar, 2023. Dat zal dit jaar wel een knauw krijgen vanwege alle politieke instabiliteit en de vete met Mexico. Maar toch is dat een stevige groei. Komt die dan alleen maar voort uit de olie-export, bananen-export en garnalen-export? Of is er toch nog wel ergens in het donker ergens licht te bekennen voor die economie in Ecuador?
Nee, zeker. De economie is best wel gegroeid, onder andere in de periode van Korea.
Dan geven we als een president tussen 2007 en 2017. Ja. Als je pas net bent ingeschakeld, dat is niet het land waar we naar verwijzen.
Niet het land Korea, dat heeft vrij weinig banden, denk ik, met Ecuador. Maar inderdaad, de economie is gegroeid zoals je dat eigenlijk ook weer over het hele continent terugziet. Dus met name begin jaren 2000 is de economie sterk toegenomen.
Er was ook die grondstoffenvraag enorm.
De grondstoffenvraag was enorm. China was enorm in opkomst. En dat heeft eigenlijk heel de wereld en zeker ook Latijns-Amerika goed gedaan. Omdat inderdaad die groei van China ook heel erg gedreven was door die primaire producten. Dus dat heeft hele lange tijd gezorgd voor economische welvaart. Maar met de stagnatie van China enigszins. En ook met de blijvende afhankelijkheid van die primaire producten, zie je dat je uiteindelijk toch weer in de economische problemen gaat komen.
Is het daardoor ook dat die landen niet de behoefte hebben om te diversificeren? Omdat er is toch al een vraag naar, er blijft altijd een vraag naar primaire producten, dus landbouwgoederen, mijnbouwgoederen. Is het niet Amerika, dan is het China. Misschien over 5 jaar zal het wel India zijn en de Europese Unie. Dus er is misschien eerst een behoefte om naar een volgende hoofdstuk te gaan. En gelijk daaraan gekoppeld, zal dan waarschijnlijk ook minder behoefte zijn om per se met elkaar echt diep te integreren. Waar we dat in Europa bijvoorbeeld veel meer hebben.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de wil om te integreren is er wel. En de culturele connecties zijn er ook zeker. Zeker ja, is... in bijvoorbeeld de Andeslanden die sterk verbonden zijn op cultureel vlak. Maar als je elkaar qua producten, qua economie niet heel veel te bieden hebt, inderdaad, dan kun je je afvragen, waarom zou je zo vergaand willen integreren? Zeker als daar nog dit soort veiligheidsrisico's bij komen kijken die we nu zien. Dus nog meer poreuze grenzen zal geen populair standpunt zijn op dit moment in Ecuador.
Okay, dus we zien eigenlijk terug, economisch blijven Zuid-Amerikaanse landen te veel een eiland. Weinig economische synergie. Wat zoveel betekent dat als je het product verkoopt aan de ander, dat het niet zoveel zin heeft. Want die andere kan het bijna net zo goed en goedkoop produceren als jij zelf. Dat noopt dus niet zo sterk tot nieuwere handelsrelaties. Dat is reden nummer 1. Reden nummer 2 is wellicht toch voor die gebrekkige integratie dat er geen externe vijand is die dwingt tot hechtere samenwerking. En dan zien we als derde reden eigenlijk dat er non-statelijke actoren zijn, zoals de FARC, maar ook andere kartels, die er ook nog eens voor zorgen dat je niet zo snel geneigd bent open grenzen te houden met andere landen, zoals we dat wel zien in de Europese Unie. Maar toch gaf je net aan, er zijn culturele gelijkenissen. Nou, in Zuid-Amerika weten we dat natuurlijk al. We hebben in eerdere afleveringen ook behandeld over Brazilië en Argentinië. En ook in andere afleveringen over de BRICS. Waarin we hebben gezegd, in Zuid-Amerika hebben ze 2 talen en 1 religie. Het katholicisme en Spaans en Portugees. Zou je kunnen zeggen, dan kunnen we echt met elkaar optrekken. Maar toch gaf je net aan dat Ecuador een Andesland is. Kun je wat meer uitweiden over de culturele gedaantes van Ecuador?
Ja, Ecuador heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als Brazilië en Argentinië, wat echt migratiekoloniën waren, een veel sterkere inheemse bevolking nog behouden. Dat heeft voor een groot deel ook te maken met de Andes, want dat was een geografische omgeving waar dat soort volkeren
veilig waren.
Ja, veilig waren ook. En ook voor invasies van buitenaf.
Ook dat stad in Peru is eigenlijk gebouwd, dat in de berg is, nadat de Spanjaarden daar aankwamen.
Machu Picchu,
had ik begrepen. Omdat ze daar veilig waren. Zich veilig waanden.
Nou, dus inderdaad. Dus de Andes is een omgeving waar dat soort volkeren voort konden bestaan. Ook waar ze elkaar met rust hebben gelaten. Dus dat is ook een voordeel natuurlijk. Want de Spanjaarden hebben ook vooral een soort verdeelstrategieën gebruikt. Waar ze volkeren tegen elkaar opzetten. Nou, dat wordt lastiger als volkeren nooit een oorlog met elkaar geweest zijn en elkaar bij wijze van spreken nog nooit hebben gezien. En de kust van Ecuador, daar zijn ook inheemse volkeren voor een deel. Dat zijn traditioneel vissers. En dat is ook iets wat je nu nog terugziet. En dat zijn nu volkeren die wel degelijk bedreigd worden in hun levenswijze. Omdat er nu heel hard ingegrepen gaat worden aan de kust. Met name waar havens zijn, waar boten zijn. Vanwege die drugshandel.
Dus de drugshandel is ook een bedreiging eigenlijk voor de inheemse vissers aan de kust van Ecuador. Kun jij iets meer licht schijnen over culturele inheemse gebruiken in Ecuador? Want je bent er natuurlijk ook geweest. Kun je daar kort iets over vertellen? Wat maakt het anders dan andere Spaanstalige landen in Zuid-Amerika?
Nou, ik moet eerlijk zijn dat ik het best lastig vind om in detail in te gaan op wat verschillen zijn tussen de inheemse volkeren. Maar Ecuador is onder andere bekend om de cavia's die daar voorkomen. Dus je hebt bijvoorbeeld allemaal gebruiken rondom die cavia's.
Okay.
Nou moet ik zeggen, als reiziger heb ik nooit cavia op het menu zien staan. Wat je wel eens hoort dan in verhalen. Echt gekke tradities gezien. Je ziet wel dingen als opringen voor mensen in huis. Een bepaalde kledingstijl, dat soort dingen. Maar ik vind, ja, er zijn allerlei verschillende volkeren. En het is moeilijk om ze niet over één kam te scheren. Als in de zin dat ze verschillende kleding hebben. En ik ben geen expert op het gebied van...
Nee, ik bedoel niet zozeer de verschillen tussen de inheemse volkeren, maar eerder tussen inheemse volkeren aan de ene kant en dan de meer Portugees en Spaanstalig georiënteerde landen. Wat de verschillen tussen die zijn. Want jij gaf net aan, Ecuador wordt eigenlijk nog meer getypeerd, gekenmerkt door die inheemse volkeren die er al na millennia of in ieder geval eeuwenlang wonen, dan dat Brazilië, Argentinië en wellicht ook Uruguay en Colombia dat doen. En dan vraag ik me af, wat voor verschillen brengt dat met zich mee voor de algemene cultuur in Ecuador?
Oké, sorry, dan begreep ik je vraag net verkeerd. Maar het verschil is inderdaad toch wel Europeanisering van de culturen van bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië. Dus daar zie je heel sterk, als je voor het eerst naar Buenos Aires gaat of naar Rio de Janeiro, zal je niet cultureel heel erg geschokt zijn als Europeaan, omdat het toch allemaal een beetje hetzelfde is. Terwijl dat in Ecuador wel echt wezenlijk anders is. Mensen zien er anders uit, om te beginnen. Dus etnisch is het heel anders. Maar ook qua eten, afstand houden tot elkaar. Ja, bepaalde culturele elementen die we eigenlijk kennen, die zo vanzelfsprekend zijn voor iedereen, die zijn net iets anders. En dat merk je wel heel sterk terug. Maar tegelijkertijd is er globalisering overal opgetreden. Dus ook in Quito kun je naar de McDonald's en loopt iedereen in spijkerbroek. Dus wat dat betreft.
Ja, dus hoe eigen zijn we nog met z'n allen in de wereld? Welke landen behoren nog meer tot de Andesland? Je gaf aan Ecuador. Ik denk dan ook natuurlijk aan Peru en aan Bolivia. Horen er nog meer tot de Andes cultuurclub?
Zeker. Chili, Colombia, Venezuela. Wel, daar zijn echt net nog wat bergen die daar doorlopen. En Argentinië in zekere zin ook wel.
Zie je dat cultureel terug of heeft dat alleen te maken met de geografische aanwezigheid van de Andes?
Lokaal zie je dat zeker cultureel terug.
Waar ik ook nog even in op wilde gaan is, misschien kunnen we het over integratie later hebben, maar je gaf eerder aan dat een van de redenen waarom Ecuador en andere Latijns-Amerikaanse landen zwakke instituties hebben, heeft onder andere te maken met kolonialisme in combinatie met misschien geografie zelfs. Maar volgens mij speelt toch de Koude Oorlog, denk ik, een nog veel grotere rol, toch? In combinatie met de War on Drugs dat onder Reagan is gestart. Want juist in de Koude Oorlog zie je dat er echt veel meer, ik denk misschien zelfs meer dan tijdens de Spaanse koloniale tijd, echt diep wordt ingegrepen in de lokale politiek van al die landen. Waar we echt democratische systemen, misschien ook in Ecuador, ik weet het wel van Chili, van Augusto Pinochet, dat een democratische systeem omver worden geworpen voor een meer westers georiënteerd leiderschap. Combinatie met War on Drugs, wat niet heel succesvol was. En dat ja, eigenlijk ook een soort Vietnamoorlog was, maar dan op Zuid-Amerikaans. Heeft dat eigenlijk niet meer een sterkere impact gehad?
Dat heeft, denk ik, zeker een invloed. Mm-hmm. Er is wel een bepaald sentiment van anti-Amerikanisme om die reden. Dus het idee van Amerikanen brengen eigenlijk vooral dictatuur en niet echt de democratische waarden die ze zo graag uitdragen naar de rest van de wereld toe. Dus daar zit absoluut wel een bepaalde pijn. Dat is denk ik een emotie die over het hele continent in zekere zin wel wordt gedeeld. In het ene land wat sterker dan het andere, omdat de dictatuur die daar geïnstalleerd is bijvoorbeeld.
Ja, vaak dat dictatuurs ook echt exploratierechten gaven aan Amerikaanse bedrijven zoals Chiquita Banana's en waarschijnlijk Dole Company.
Ja, dus
Amerikaanse oliebedrijven, ga zo maar door.
Ja, dus dat begint zelfs al voor de Koude Oorlog trouwens, dat je ziet dat de Amerikanen zich sterk mengen in de economieën van een land. En dat is ook een van de redenen dat diversificatie niet gelukt is, want het was bijvoorbeeld in het belang van bepaalde Amerikaanse bedrijven om gewoon te focussen op één product, want dat was gunstig voor de Amerikaanse markt. Inderdaad, daarna krijg je de Koude Oorlog, dus dan wordt het echt vrij directe politieke inmenging. En nu wordt er vaak gesproken over neocolonialisme in de vorm van inderdaad uitbuiting door bijvoorbeeld bedrijven.
Ja. Dus de Koude Oorlog heeft er wel echt een belangrijke rol in gespeeld in de wijze van integreren in Zuid-Amerika en die toch wel oriëntatie op 2, 3, 4 landbouwproducten en enkele grondstoffen.
Dat denk ik wel, ja. Zeker voor het politieke traject van al die landen en daarmee ook de keuze die worden gemaakt op dat gebied. Ja.
Het is eigenlijk hetzelfde als we in het Midden-Oosten zagen. Als je het continu, één keer, twee keer kan je doen, niet dat ik het goed praat, totaal niet. Maar als je continu interveneert in echt het politiek systeem van andere landen, dan zorg je echt voor permanente schade op lange termijn. En hoe zie je eigenlijk de war on drugs? Hoe heeft dat in Ecuador zich afgespeeld? Is het net zoals in Colombia en de andere landen of iets? Ik weet dat het in Chili extreem hard werd aangepakt. En dat daardoor veel drugsbaronnen gingen vluchten naar meer het noordelijke kant toe.
Nou ja, bijvoorbeeld in Colombia is dat dus ook heel hard aangepakt. En ook aangemoedigd vaak door lokale regimes. Dus dan heb je het echt over overvliegen met vliegtuigen om gif te strooien bijvoorbeeld. Zodat er überhaupt niks meer kan groeien op de grond van toch al arme boeren die dan vaak in de handen van criminele organisaties zijn gevallen of gedwongen coca moeten produceren. Zo'n soort sterke war on drugs is er niet in Ecuador, omdat het geen productieland is.
Oké, ja.
Dus nu pas zijn die wegen eigenlijk naar Ecuador zo sterk geopend. Maar nog steeds is de productie vrij laag. En nou ja, we hebben een paar gebeurtenissen gezien in de wereld, waardoor Ecuador nu ineens wereldnieuws natuurlijk is geworden. Dus dan heb je het over onder andere het doodschieten van Villavicencio. Die was presidentskandidaat vorig jaar augustus. Ook weer door Colombianen. Gedaan.
En ook het dus binnenstormen van een nieuwsstation. Toch was het ook in Ecuador? Was de
dat andere... was ook in Ecuador, was er, ja. Dat was in januari van dit jaar. Toen in Guayaquil een studio live uitzending gegijzeld werd door een aantal criminelen die hun wapens wilden laten zien. En er zijn geen doden gevallen. Er is wel iemand door zijn been geschoten. Maar inderdaad, ja, een soort machtsvertoon. En er was kort daarvoor ook een bekende drugsbaron ontsnapt uit de gevangenis. Gevangenissen in Ecuador zijn ook wel eens vaker in het nieuws en altijd negatief.
Met je gaan en kaas.
Ja, ontsnappingen en geweld in de gevangenissen. Dus ja, ook dat laat zien dat er ook intern dingen misgaan in Ecuador.
Dus we zien nu terug dat Ecuador eigenlijk voor het eerst het epicentrum aan het worden is van drugs. Dus wellicht gaat daar dan ook een vorm van war on drugs starten. Kun jij meer vertellen over hoe de hedendaagse president, zijn naam is Noboa, als ik het me goed herinner inderdaad, daar gaat handelen? Verwacht jij ook een heel erg repressief beleid? Verwacht jij meer vanwege zijn politieke achtergrond een sociaal-economisch stimulerend beleid?
Vanuit zijn politieke achtergrond zou ik inderdaad meer een sociaal stimulerend beleid verwachten.
Want hij is zelf links, of sociaal-democraat?
Ja, centrum links zou je kunnen zeggen. Het is een zoon wel van een rijke bananenmagnaat en zakenman. Hij is geboren in de Verenigde Staten. Wat ook hopelijk nu, en hij doet ook echt een handreiking naar onder andere de Verenigde Staten voor hulp. Maar de politieke rel of diplomatieke rel met Mexico op dit moment geeft geen blijk van het willen samenwerken met andere landen om dit soort problemen op te lossen. Dus het is een beetje controversieel met de eerdere uitspraak of de tendens die misschien is ingezet om inderdaad toch wel te focussen op de sociaal-economische problemen die er in het land zijn en een internationale oplossing te zoeken. En als we kijken naar de andere kant van het verhaal, repressief optreden.
Beetje à la El Salvador, toch?
Dan kijken heel veel mensen op dit moment inderdaad naar Bukele in El Salvador, die eigenlijk 10% van de mannelijke bevolking, geloof ik, al in de gevangenis heeft gegooid met vrij...
10% van de mannelijke bevolking. Ja, zou in Nederland bijna een miljoen mensen zijn.
Nou ja, met omstandigheden waar weinig van naar de buitenwereld komt en waar dus heel veel commentaar op is omtrent mensenrechten. En daarvan wordt gedacht, zo'n Bukele gijzelt ook het land politiek, omdat zodra Bukele niet meer president is, maar iemand anders president wordt en die mensen eventueel weer vrijkomen. Hoe ziet het land er dan uit als er en misschien zware criminelen vrijkomen, maar ook heel veel onschuldige mensen die wellicht niet leuker en netter zijn geworden in die gevangenissen in El Salvador. Dus ik geloof niet dat dat een lange termijn oplossing is, alleen een korte termijn oplossing. En ik hoop niet dat Noboa hetzelfde gaat doen in Ecuador.
Wat verwacht je?
Nou, veiligheid is toch wel nummer één behoefte van mensen.
Veiligheid is, is nummer één behoefte. Één
taak van een staat.
Ja, en dat is ook absoluut nummer één wat betreft het politieke steun die Noboa zal behouden of niet meer. Ik hoop en denk nog steeds dat Noboa gaat zoeken naar internationale samenwerking om deze problemen op te lossen. En ik denk dat daar ook de oplossing in moet liggen. Ik denk niet dat ze het op eigen kracht kunnen. En ik denk dat het ook naïef zou zijn om te denken dat alleen sociale programma's voldoende zijn om dit recht te trekken.
Dus jij verwacht eigenlijk een mix van internationale samenwerking, repressie en sociale programma's om die drugsproblemen het hoofd te
Misschien vandaar ook die handreiking naar de VS. Want ik denk dat je de VS wel echt nodig hebt om, in ieder geval als de VS je steun daarin, dat je toegang hebt en ook dat de VS ook druk kan uitoefenen, misschien op andere landen, om echt samen tot een oplossing te komen, denk ik.
Ja, en ook Europa zou een rol moeten spelen en het zou fijn zijn als Europa dat ook doet. Want inderdaad, Europa is wel een deel van het probleem hier. Omdat de vraag met name hier zo sterk is toegenomen en niet in de regio zelf en ook niet in de Verenigde Staten, waar de markt redelijk verzadigd is in die zin. Dus
eigenlijk dumpen wij onze ongelooflijk schadelijke effecten van onze korte termijn behoeftebevrediging in Latijns-Amerika.
Ja.
En nou, je hebt het net al gehad over bepaalde partners van Ecuador. Ze gaan internationale samenwerking opzoeken, onder meer met de Verenigde Staten. Daar is al een handreiking naartoe gedaan. Kun je meer vertellen over de geopolitieke inbedding, oriëntatie van Ecuador, traditioneel en ook nu?
Traditioneel is het dus een Andesland, dus gericht op de andere Andeslanden, maar vooral ook op de Verenigde Staten qua handel en ook politiek gezien. De laatste jaren is dat ook wel verschoven naar China, die steeds meer een rol gaan spelen. En kenmerkend daarin is dan onder andere dat de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten, denk ik, uit de haven van Ecuador verdwenen is. Maar dat veel infrastructuurprojecten en dat soort dingen, dat China daar een belangrijke rol in speelt.
Al denk ik zelf dat de Ecuadorianen China ook niet zelf heel sterk zelf vertrouwen. Want wat vorig jaar was gebeurd, dacht ik, was in de eilandengroep ook alweer, waar Charles Darwin was. De Galapagos eilanden. Een enorm, eigenlijk een biodivers paradijs. Op land, maar ook in de zee. De zeegebieden zijn heel biodivers, heel rijk aan verschillende vissoorten. En ik heb begrepen dat vorig jaar een enorm Chinese vissersvloot, zo plunderend over de zeeën, dat ze zonder toestemming van Ecuador gewoon naar de Galapagos eilanden gingen. Sterker nog, ze waren ook daar gegaan en echt de Ecuadoriaanse marine moesten weer eruit kicken. Omdat ze daar, ja, de vissen aan het roven waren.
Ja, dus ik weet niet of de bevolking helemaal achter de inmenging van China of van de Verenigde Staten of welke actor dan ook staat. Alleen de vraag is natuurlijk of de politici het toelaten. En daarin zou ook corruptie natuurlijk weer een rol kunnen spelen. Dus dat geldt niet alleen voor regeringen van andere landen natuurlijk, maar ook bedrijven uit andere landen. Dus ik denk dat een belangrijke rol speelt. En ook in dit verband is misschien wel relevant om te noemen dat de Ecuadoriaanse economie gedollariseerd is. Dus de dollar is het wettelijk betaalmiddel in Ecuador.
Zorgt dat ook voor een stabiliteit dan? Een economische stabiliteit?
Dat zorgt voor een bepaalde economische stabiliteit. Dat zorgt er ook voor dat je je monetair beleid natuurlijk niet meer zelf kunt bepalen. Dus dat kan ook weer voor instabiliteit zorgen.
Of discipline,
inderdaad. Maar op dit moment vormt het ook vooral een probleem omdat het makkelijker is voor criminele organisaties om geld wit te wassen in Ecuador.
Oh, dus dat is ook een reden dat het aantrekkelijk wordt. Want ik kan me voorstellen, het zorgt voor meer monetaire discipline, wat Rajiv net ook zei. Je kunt dus als overheid niet zomaar extra gaan bijprinten als je weer eens een begrotingstekort hebt. Maar aan de andere kant wordt je net ook een lucratieve haven om naartoe te vluchten, om uiteindelijk te zorgen dat je geld kunt witwassen. Het einde van de aflevering nadert nu natuurlijk, maar ik heb eigenlijk nog wel één vraag en dat is: wat verwacht je op de korte termijn? Dus in de komende 2 jaar, want zo lang duurt natuurlijk minstens nog de regeringstermijn van Noboa, zolang hij in het zadel blijft. En hoe groot gaat het drugsgeweld uiteindelijk worden in Ecuador? En heb je het idee dat Ecuador dit uiteindelijk het hoofd kan gaan bieden of niet? Dus kortom, wat verwacht je?
Nou, op de hele korte termijn hoop ik dat ze hun diplomatieke geschillen oplossen. En vooral ook diplomatieke relaties gaan zoeken met niet alleen de Verenigde Staten, maar ook met Europa. En dat Europa daar ook toe bereid is. Want daar ligt denk ik de kern van de oplossing.
En ook bijdraagt.
Wat ik vrees is dat ze ook op korte termijn, en wat ik ook een beetje verwacht, dat ze toch wel heel hard op gaan treden. Nu is al een noodtoestand uitgeroepen, zijn heel veel arrestaties gedaan. En de vrees is, of de hoop, dat is maar net wie het vraagt, dat er een Bukele-achtig scenario gaat komen. Kortom, ik hoop dat ze op korte termijn die geschillen op gaan lossen en die steun gaan vergaren en op een internationale manier optreden tegen ook de internationale drugscriminaliteit. Niet alleen in Ecuador, maar ook vooral in Peru en Colombia, want die vormen nu heel duidelijk een probleem voor Ecuador. Dus die banden zullen ze ook heel sterk aan moeten halen. En dezelfde veiligheidsmaatregelen die daar getroffen worden, worden hopelijk ook in Ecuador geïmplementeerd.
Helder, dankjewel.
Ja, zo zie je, maar dus eigenlijk hoe mensen over de hele wereld, hoor, niet alleen in het Westen, maar drugs gebruiken of denken van het is leuk voor een avondje uitgaan, dat het eigenlijk zorgt voor een enorme negatieve effecten elders in de wereld. Want echt staten eraan onderuit kunnen gaan, dat zelfs democratieën sterk beschadigd kunnen raken daardoor. Misschien ook, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor grote ecologische schade zorgt. Althans, als ik de beelden keek, zag ik ook dat grote stukken regenwoud worden gekapt, dat er met benzine en dergelijke wordt gewerkt en andere chemische stoffen.
En nog even in het verlengde hiervan, toch, sorry. Ik weet dat op de valreep in het staart van de aflevering is, maar ik vind die vergelijking tussen de Arabische wereld, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika dan wel een interessante. Waar jihadistische bewegingen in het Midden-Oosten zijn, zijn eigenlijk die guerrilla-achtige, drugsgeoriënteerde bewegingen in Latijns-Amerika. En daarom moeten we misschien ook af van het idee wat wij vooraf voor deze aflevering ook besproken hebben, dat we ze moeten vertellen als een soort sprookjesverhalen, alles wat daar gebeurt. Het misschien soms wel romantiseren, onder meer Netflix-afleveringen en series. Kun jij toch nog heel even kort uitleggen wat de invloed is van die non-statelijke actoren die af en toe wel als schattig geportretteerd worden, maar eigenlijk heel schadelijk zijn, namelijk die guerrilla-achtige kartels?
Ja, dus die guerrilla-achtige kartels die beïnvloeden hele regio's natuurlijk en vormen eigenlijk een alternatieve overheid binnen zo'n regio. Ze zorgen trouwens niet per se voor ecologische schade, misschien een beetje controversieel, maar waar de guerrilla-groepen in Colombia bijvoorbeeld heel sterk aanwezig zijn geweest, is de Amazone het minst aangetast, juist omdat ze de Amazone heel erg nodig hebben om zich te verstoppen van de overheid.
Nee, in de zin dat ik voor het maken van die drugs hebben ze chemische stoffen nodig en die dumpen ze weer in die gebieden.
Ja, ik ga ook zeker niet zeggen dat de criminelen heel goed voor de natuur zijn, hoor. Dus absoluut.
Greenpeace en de farm zie ik opkomen.
Ja, nee, absoluut niet. Nee, zeker. Er wordt heel veel schade aangebracht, ook met chemische producten. Maar de guerrilla's worden vaak gecreëerd vanuit zeer socialistische organisaties, misschien communistische organisaties zelfs. En dus ook weer goed gedijen in arme omgevingen met name. En op een bepaald moment militariseren en geweld goedkeuren als middel om het doel, wat vaak een politiek doel is, te bereiken. Nou ja, dat kun je denk ik als goed mens niet goedkeuren.
En denk ik ook drugs, daardoor legitimeren van we hebben het nodig om onze rechtvaardige strijd te financieren.
Precies.
En als we eenmaal gewonnen hebben, stoppen we er wel mee.
Precies. Dat inderdaad, die drugs zijn nodig om de wapens onder andere te financieren. En de publiciteit misschien ook wel die ze erom creëren. En ik ben het heel erg met Michel eens dat wij ook als westerlingen of dat organisaties zoals Netflix moeten stoppen met het romantiseren van dat soort bendes. Van Pablo Escobar tot de bendes in Mexico.
Wat die series wel goed doen, is ze laten altijd zien. Op een gegeven moment heb je een hoogtepunt, maar ze belanden uiteindelijk allemaal in de gevangenis. Of ze zijn dood.
Ja,
dus dat is ook
maar
anders.
Toch heeft het een bepaalde aantrekkingskracht op jongeren. Zowel hier als in die landen zelf. En een soort macho-cultuur. Ja,
kameraadschap.
Ja, kameraadschap. Iets waar je onwaarschijnlijk bij zou willen horen. En ik denk dat niet iets is wat je zou moeten promoten.
Okay. Nee, ik denk in die zin moeten we ook veel meer die jihadistische groepen uit het Midden-Oosten als gelijke zien van dit soort guerrilla-bewegingen. Want ze hebben uiteindelijk dezelfde invloed op een staat en op de vooruitgang van een land als geheel.
Ja, klopt. Nou, bedankt Jelle. We hebben het gehad over Ecuador en wat drugs eigenlijk doet met een staat, met een regio en eigenlijk ook met de democratie en vooruitgang. En daar hebben we verschillende aspecten bij behandeld, van waarom het nu naar Ecuador aan het verschuiven is, en dat Ecuador op zichzelf niet echt een producerend land is, maar meer een hub, en hoe dat komt. Ja, waar president Noboa nu toe genoodzaakt is, hij wil dat op een wat meer sociaal-economische manier aanpakken, dus zorgen misschien voor goede scholen en dergelijke. Maar aan de andere kant ben je ook genoodzaakt om te grijpen naar meer die harde maatregelen. Een beetje zoals Bukele dat doet in El Salvador. En we hebben het gehad over de rol van de consument. En in dit geval burgers vanuit de Europese Unie. Gezien wij de grootste consumenten zijn, of een van de grootste consumenten zijn van drugs uit Latijns-Amerika. En dat er dus eigenlijk ook vanuit de consument een bepaalde bewustzijn moet zijn. En ook een plicht om daar wat voor te doen. En dat, dank Jelle nogmaals voor deze hele interessante les. En ook jij, Michel. En jullie luisteraars, ik hoop dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.